De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
De aangekondigde overstap van Lewis Hamilton van Mercedes naar Ferrari maakt flink wat los. En dat laat ook wel zien hoe iconisch dat Italiaanse automerk nog altijd is. 17 jaar geen titel gepakt, maar toch, hè, iedereen wil er rijden.
Ja, nou ja, je gaat van de uitvinder van de automobiel van Mercedes toch naar Ferrari. Ja, en Lewis Hamilton doet dat gewoon. Maar goed, Ferrari spreekt bij vrijwel iedereen tot de verbeelding. Klassiek of nieuw, het maakt eigenlijk niet zo gek veel uit. En dit uur gaan we de magie van het merk ontleden.
Zo lang verwacht is dit al, hè, dat het bijna een jaar voelt. Ja, we spreken zo met dealer Kroijmans. En straks schrijft ook voormalig Ferrari Formule 1 medewerker Ernest Knoors aan. En Wouter terst de puro sangue. Ja. Maar eerst,
hoe zit het met Ferrari in Nederland? We hebben de meest recente cijfers opgevraagd bij Kenteken Guru. Leuke naam. Okay. Jasper Verwij van kenteken.tv.
Ja, en hij weet hoeveel Ferraris er nu, op dit moment, op kenteken staan in Nederland.
Nou, ik tel op dit moment iets meer dan 3500 Nederlandse Ferraris op kenteken. En natuurlijk zullen er waarschijnlijk ook nog wel wat Ferraris ergens in een garage staan die niet op Nederlands kenteken staan, dus die niet gereden worden. Maar dit zijn de aantallen die waarmee je in theorie gereden kan worden.
Ja, maar welke kleuren hebben ze?
Ja, dat vraag ik me ook af.
Ja, want wie aan Ferrari denkt aan rood.
Maar hebben die auto's ook die kleur?
43% van alle Ferraris in Nederland op dit moment heeft die rode kleur. Maar als je dat kijkt naar de recente bouwjaren, dan is het nog maar 30-35% die rode kleur heeft. Dus de andere kleuren worden steeds populairder. Als voorbeeld 2020, van alle geregistreerde 2020 Ferraris, is 27% grijs, 27% rood, 26% blauw en 14% zwart. En dan heb je bijna het merendeel wat te pakken. In de recente jaren, 2022, 2023, zie je groen ook wel weer opkomen.
Kijk, dat vind ik dan wel leuk. Maar grijs en zwart, dan gingen ze wel een beetje mee in de gewone trend, hè?
Ja, eigenlijk wel.
Het is gewoon een soort leaseauto geworden.
Nou, ik hoorde ook van iemand, ik zal niet het type erbij halen, maar het ging iemand bij TaylorMade en dan allemaal de bijzondere dingen gedaan. Maar de auto was wel uiteindelijk zwart. En dan waarschijnlijk met zijn donkerzwarte stiksels of zo. Ja.
Weet je, bijzondere kleur zwart.
Ja, nou, ja. Dat is best zonde dan. Want je kan natuurlijk gewoon gave dingen doen. Ja. Ik snap ook wel.
TaylorMade gaan we het straks ook nog wel even over hebben. Maar ik vond het wel leuk. Wij waren natuurlijk op de Interclassics in Maastricht een tijdje geleden. Daar stonden Testa Rossa's. Er waren echt een beetje shining middelpunt van die hele tentoonstelling daar.
Nou, gewoon de Interclassics trabi, weet je. Nou, dat is gewoon, dat doet iedereen. Hè? Daar kan je al niet meer mee aankomen, de Testa Rossa.
Het is toch een beetje van onze jeugd, de Testa Rossa. Nou, ja. En die gele die daar stond, die trok wel de meeste aandacht.
Ja, die was ook als eerste weg. Ja. Maar er stond ook een zwarte, en dat zei ik dus ook tegen.
Oh, die heb ik niet gezien.
Nou, grappig genoeg zeiden dus heel veel mensen, oh, ja, echt? Ja, er stond echt een zwarte. Ja. En die heeft dus iedereen uit het hoofd gezien. Dus koop je nooit een zwarte Ferrari, tenzij je een koffer wil blijven.
Precies, als je onopvallend Ferrari wil rijden, dan moet je dus een zwarte gaan rijden. Uiteraard hebben we Jasper ook even laten kijken naar bijzondere modellen.
Nou ja, mijn eigen hart als jaren 70 kind en die in jaren 80 is opgegroeid, gaat natuurlijk naar de F40 uit. En daar tel ik op dit moment er 18 van. En de opvolger F50 komt maar één keer voor op Nederlands kenteken. En de Enzo ook maar 5 keer. Dus dat zijn degenen waar ik gelijk een gevoel bij heb. En ik tel bijvoorbeeld nog 9 LaFerraris. Dus dat is meer een recentere model natuurlijk die de verbeelding spreekt.
Nou, opvallend is wel dat op dit moment nog 40% van alle Ferraris in Nederland een terugroepactie heeft openstaan.
Ja, dat is een heel opvallend hoog aantal inderdaad. Nou, werkt die terugroepacties, moet je afmelden bij als die uitgevoerd zijn bij de RDW. Dus het kan zijn dat deze Ferraris inmiddels al lang die terugroepactie hebben gehad. Maar ja, volgens de stand van zaken bij het RDW zijn er nog bijna alle California's hebben nog een openstaande terugroepactie als voorbeeld. En ook die 458 heeft ook gewoon nog een bijna alle 458 heeft nog een openstaande terugroepactie. Of het dus daadwerkelijk ook zo is, Dat weet ik niet, maar administratief klopt het in ieder geval niet.
Nee, dat zegt Jasper Verwij van kenteken.tv.
Ja, welke twee dingen kan je hier nu uit leren? Laat nooit Italiaan die administratie doen. Die andere weet ik eigenlijk niet meer. Die andere ben ik vergeten.
Gebeurt dus kennelijk ook. Nee, Sander van den Bij is directeur van Ferrari dealer Kooijmans. Je hebt meegeluisterd natuurlijk.
Ja, zeker.
Zijn er heel veel brieven of e-mails gewoon niet aangekomen bij de Ferrari? Nou, want jullie moeten dat toch doen, denk ik ook.
Wij verzorgen die administratie. Het kan wel eens zijn dat een bepaalde modificatie wordt aangekondigd door de fabrikant. Alleen, de dealers moeten het ook allemaal wel eventjes kunnen uitvoeren.
Ja.
En soms zijn onderdelen nog in bestelling. Dus maar het wordt over
die zitten nog in een container op weg door het Suezkanaal, hopelijk.
Oh, ja. We zijn gelukkig wat dichterbij.
Ja, precies. Ja.
Maar dat kan vaak de oorzaak zijn.
Wist je dat? 3500 stuks?
Ja. Wij zien die cijfers ook. Het is niet zo dat we al die 3500 mensen elk jaar een bosje bloemen sturen. Maar het is wel leuk om inzichtelijk te hebben hoe groot het wagenpark in Nederland is.
Ja.
En het is ook leuk om te zien hoe dat wagenpark enorm gegroeid is. Want ik geloof, ik zeg het even uit mijn hoofd, pakweg 20 jaar geleden was het een kleine 2000. Dus het is behoorlijk gegroeid.
Ja, en hoeveel van die 3500 hebben jullie geleverd?
Best wel behoorlijk wat, ja. Maar er zijn ook auto's die natuurlijk die worden geïmporteerd. Ja. Niet alleen door particulieren, maar ook door onszelf. We verkopen natuurlijk nieuwe auto's. Maar daarnaast proberen we ook veel gebruikte auto's te verkopen. En die halen we niet alleen van Nederlandse kopers. Maar we kijken ook in het buitenland om mooie auto's in te kopen.
En hoeveel van die 3500 schat je ongeveer in? Is klant of klant geweest bij jullie? Er zijn twee Ferrari dealers in Nederland.
Ferrari dealers. Ja, dus,
maar er zijn er ook wel die gewoon naar specialist gaan. Die koffie in Hilversum.
Is wel gratis. Dus ja. We zijn wel Nederlands. Ik durf haast wel te zeggen dat 70% van al die auto's toch wel op de een of andere manier een keer bij een Nederlandse dealer is geweest.
Ja.
Of het nou voor onderhoud is of een modificatie.
Ja.
Een modificatie kan ook vaak een goede aanleiding zijn om al die 3500 mensen eens uit te nodigen bij de dealer.
Ja.
Dat gebeurt ook wel eens. Nee, maar ik durf dat echt wel te zeggen dat 70% wel eens een keer om wat voor reden dan ook bij ons geweest is. Of we nou verkocht hebben of in onderhoud hebben gehad. Of wat voor reden dan ook.
Ja. Kooijmans is nu 51 jaar partner van Ferrari in Nederland.
Klopt, ja.
Hoe is het ooit begonnen?
Dat is begonnen in de jaren 70. Wij waren
Ik kan ook rekenen.
Daar ga ik terug. Ik zit er zelf 25 jaar, maar de dealer was langer al open.
Ja.
We zaten natuurlijk in het Gooi. We hadden klanten die ook wel een Ferrari reden. En er was eigenlijk wel vraag naar een adres in Nederland. Een officieel adres waar je een auto kon kopen of kon onderhouden. En Frits Kroijmans, de oprichter en eigenaar van ons bedrijf, die was eerst een beetje sceptisch in het begin. Die dacht, die was meer met Engelse merken bezig. Maar als er dan vraag is, dan wil je toch aan die vraag voldoen. En uiteindelijk is die via de Belgische importeur dealer geworden. Maar hij vond toch dat hij iets te weinig auto's kreeg. En is hij ongeveer een jaar nadat hij dealer werd, is hij eigenlijk rechtstreeks naar Italië gegaan. En heeft hij gevraagd of hij importeur voor Nederland kon worden. En dat was eigenlijk een goed moment. Want dat was ook een periode dat Ferrari zelf de importorganisaties wat wilde professionaliseren. Okay. En hij was bereid om daar ook echt in te investeren. En dat heeft hij ook gedaan. Toen kwam gelukkig ook de oliecrisis. Dus dat was ook best wel een zware periode. Want toen werden er niet zo heel veel Ferraris verkocht. Maar ze kwamen natuurlijk wel uit Italië naar Nederland. Dus het begin was best taai. Maar uiteindelijk is het natuurlijk toch wel een...
Dat vergeten we wel. Hè? Want nu zie je, dan kijk je naar een merk als Ferrari. Daar willen we allemaal wel dealer van zijn. Waardoor ze vechten nog net niet om de toebedeling van sommige auto's.
Ja.
Dus,
ja, klopt.
Maar die tijden zijn niet altijd zo geweest.
Absoluut niet. Nee het was Ferrari heeft het in een bepaalde periode best moeilijk gehad financieel. En dat geldde in die tijd, god, dat denk ik wel voor meerdere exclusieve automerken. Of misschien wel voor alle automerken. Maar doordat Ferrari, de fabrikant, denk ik toch wel de juiste beslissingen heeft genomen, is het nu wel een succes geworden.
Ja. Maar stelden ze toen ook al zulke hoge eisen aan een importeur van Ferrari?
Nee.
Kan ik volmondig zeggen.
Ja hoor,
dat ze iemand hadden.
Natuurlijk, je moest wel know-how hebben van de auto's. Ja. Want je moet je ook voorstellen, in die tijd, als je importeur was je ook verantwoordelijk voor de garantieafwikkeling. Nu is dat heel anders geregeld. Ja. Nu is de fabrikant, productaansprakelijkheid ligt bij de fabrikant. Maar toen lag dat heel anders. Dus je moest wel enorm commitment afgeven om daar een serieuze organisatie van te maken. Dus, maar zoals dat nu is met allerlei corporate identity eisen. En dat is eigenlijk iets van pakweg de laatste 20 jaar. Dat Ferrari daar echt heel serieus mee bezig is geweest. En dat vereist natuurlijk ook enorme investeringen.
Ja, en professionaliteit in jullie kan, denk ik. Want je moet daar wel serieus mee omgaan.
Ja.
Zij zullen er in ieder geval heel serieus mee omgaan.
Hè? Precies. Nou ja, maar kijk, het is heel simpel. Als je je commitment afgeeft, dan ga je er ook voor de volle 100% voor. En er is ook geen andere mogelijkheid.
Ja. Om, ja, het is wel leuk dat je zegt volle 100%. Er zijn twee dealers in Nederland. Ja. Hè? Münster is de andere.
Ja, zeker.
Ik bedoel, dus theoretisch hebben jullie 50% van de koek. Hè? Ja. Is de Nederlandse markt groot genoeg om twee dealers te hebben?
Ja,
of kan er nog wel een derde bij?
Wat ongetwijfeld vinden wij het prima zo. Wij willen de... Nee, kijk.
Nou, het zit allemaal wel ver naar het oosten. Dan een beetje in een bewoonde wereld.
Wij hebben dat goed verdeeld samen. En het is ook fijn dat onze geografische afstand ook prima is. Waardoor we met twee dealers ook gewoon het land mooi kunnen bedienen. Ja, dat klopt.
Ja, goed politiek verwoord.
Ja, dat is ook, het is de realiteit.
Ja. Ferrari is natuurlijk heel vaak in het nieuws. Hè. Afgelopen weken extra vanwege de verrassende transfer toch wel van Lewis Hamilton.
Ja.
Hoewel sommige mensen het al lang zagen aankomen. Maar merk je dan nu ook dat er meer reuring is rondom het merk?
Om eerlijk te zijn niet. Er wordt wel heel veel over gesproken. Men vindt het ook wel gaaf dat het gebeurd is. Lewis Hamilton is toch zevenvoudig wereldkampioen.
Ja, maar straks krijg je zo'n levensgrote kartonnen plaat van hem in je dealer.
Ja, nou ja, dat, prima toch?
misschien moet hij wel een keer langskomen.
Ferrari heeft sinds een aantal jaren ook een hele mooie fashion line gelanceerd. Dus ik denk dat iemand als Lewis Hamilton daar prima bij past.
Ja?
Dus
je hebt zijn kledingsmaak wel eens gezien op televisie, denk ik aan.
Ja. Laat ik zo zeggen, de smaak is individueel.
Ja.
Net als heel veel Ferraris. Dus, en
over tailor-made, zullen we maar zeggen.
Tailor-made kleding. Ja, dat gaat heel ver.
Ja.
Nou ja, even niet lullig bedoel, maar het past beter bij was Lewis Hamilton beter bij Ferrari dan Max. Die liefst in een soort t-shirtje rondloopt. Die is minder bezig met mode. Ik geef geen oordeel over wie er leuker uitziet. Hè, maar...
ik durf te zeggen dat Lewis daar meer mee bezig is dan Max.
Ja.
Dat kunnen we wel vaststellen. Ja.
Vind je het een goede set van Ferrari? Lewis binnentrekken?
Ik denk het wel. Ja? Ik denk als je een zevenvoudig wereldkampioen kunt binnenhalen, dan doe je het eigenlijk altijd goed, denk ik. Ik ben een enorme Formule 1 liefhebber. Ik ben nou niet echt een kenner, maar ik vind dit wel een best een logische stap. Ja, de tijd gaat het, die zal het uitwijzen.
Ja, nou, wat ik sowieso gaaf vind is gewoon een beetje reuring. Want anders dan weten we weer van, we hopen dat Max een beetje tegengas krijgt. Nou, dat krijgt hij dan potentieel het hele jaar niet. En denken, volgend jaar weer hetzelfde. En nu weten we in ieder geval van, er gaat wat gebeuren. Ja. En zijn in ieder geval de poppetjes aan het schuiven. Dus dat is lekker.
Ja, dat is fantastisch. Ja. En het blijft natuurlijk een geweldig coureur. En ik denk dat hij ook heel veel know-how mee kan brengen voor dat team. En de Leclerc is natuurlijk ook al diep geworteld in het team al heel wat jaren.
Ja. Ja.
Dus ik vind het wel een hele bijzondere, interessante combinatie.
Nou ja, we gaan straks dieper op die Formule 1 in met Ernest Knors natuurlijk. Ja. Ja. Voormalig medewerker van Ferrari Formule 1 team. Maar ooit was het natuurlijk zo, race on Sunday, sell on Monday.
Ja.
Merk je dat nog steeds, dat er op maandag gewoon lekker drukte is? Want volgende week gaat het ongeveer beginnen.
Ja, officieel is het win on Sunday, sell on Monday. Dus dat heb je dan niet gemerkt.
Nou, kijk, het is bij Ferrari eigenlijk altijd zo geweest. We hebben natuurlijk, en jij zei het ook terecht, het is heel lang geleden dat Ferrari echt een wereldtitel heeft gepakt. Maar ik denk dat een merk ook heel veel sympathie krijgt als je wel strijdt om de overwinning. En dan hoef je niet altijd de eerste te zijn. Dat is natuurlijk het ultieme doel. Daarom zit je ook in de sport. Maar het is strijden. Het is ook laten zien van wij vinden Formule 1 belangrijk. We zijn ook het oudste Formule 1 team. Heel veel technologie in de afgelopen jaren is ook in de auto's voor de openbare weg gekomen. Dat vinden mensen al heel interessant. Dus ik denk als Ferrari er echt een potje van zou maken. Of coureurs die
nou, ik wou
dan
zeggen,
zou dat misschien wel effect kunnen hebben.
Een potje van maken, maar ik hoop niet dat ze bij de fabriek van de personenwagens dezelfde strategische keuzes maken als bij het Formule 1 team.
Autosport is dan toch wel wat anders dan een auto produceren.
Ja.
Maar dat klopt. Maar ik moet ook wel zeggen dat de Formule 1, het is Ferrari, het is één fabriek. Maar het zijn ook wel weer toch wel gescheiden afdelingen, hoor. Het is toch heel wat anders. Een raceauto bouwen en een heel team eromheen ontwikkelen is natuurlijk totaal iets anders dan een auto produceren voor op de openbare weg. Met alle faciliteiten die daar omheen hangen. Hè? Zoals bijvoorbeeld Telemeet, waar we het ook over hebben.
En de grap is natuurlijk ook wel, de Formule 1 wereld is natuurlijk wel gek. En dat zie je natuurlijk wel in meer sporten. Is zo dat eigenlijk een soort de televisiecamera loopt, zeg maar, mee de boardroom in. En we gaan ook zo'n transfer van Lewis Hamilton. Dat is pas over een jaar. Dus weet je wat andere productaankondigingen, zeg maar, van Ferrari. Meestal zeggen we niet van over een jaar, dan hebben we echt iets bijzonders. Dat wordt wat meer, wat beter getimed. Dus het is wat dat betreft een vergrootglas staat natuurlijk heel erg op. Dus ieder foutje wat je maakt, ik bedoel, ze laten ook wel eens in de spuiterij ook zeggen een pot ver vallen. Ja. En bij Formule 1 komt dat dan meteen op tv. Oh, kijk die knuppel nou.
Ja.
Dus ik vind wat dat betreft. Ik snap je vraag om mij, maar ik wil het vraag toch even verdelen.
Dat was ook gewoon een beetje een gemene vraag. Maar die magie van Ferrari, want die is ontegenzeggelijk daar. Het een iconisch merk. Hoe verbonden is dat dan met die Formule 1?
Ik zou haast willen zeggen onlosmakelijk. Ja. Het is voor iedereen ondenkbaar dat Ferrari ooit zou stoppen in de Formule 1. Ik denk dat we dat
soms dreigen ze er wel eens mee.
Ja, natuurlijk.
En dan worden er weer wat gunstige dingetjes.
Die positie hebben ze ook.
Ja, precies. Ja.
Ik denk dat Formule 1 is denk ik in zijn algemeenheid weer veel populairder geworden.
Het merk, de fabriek zou ook wel af kunnen zonder Formule 1, toch inmiddels?
Ik denk dat het inmiddels zo sterk is dat ze dat wel kunnen, ja. En Ferrari is ook zo sterk dat ze in 2025 een elektrische auto gaan presenteren, bijvoorbeeld. Ja. Dus weet je, de tijden veranderen en het merk evolueert.
Maar dat is natuurlijk wel spannend, zo'n elektrische Ferrari. Ja. Hè? Want hoe dicht blijf je dan bij het oergevoel, het oer-DNA van Ferrari? Ja. Want dat is toch wat het zo bijzonder maakt.
Ja, het oer-DNA. Kijk, Ferrari is eigenlijk de design. Ja. Technologie en exclusiviteit. En die drie belangrijke elementen waar Ferrari eigenlijk altijd al heer en meester in is geweest, dat zal ook met een elektrische auto gewoon zo blijven.
Maar je zou zeggen, maak geen elektrische auto, want dan ben je een beetje exclusief. Iedereen maakt elektrische auto's.
Je bent wel exclusief als jij tegen de klant zegt, je kunt je auto helemaal zo samenstellen zoals je hem zelf wil hebben.
En, doe die van mij maar met een V12.
Maar zit het inderdaad, blijft dat nog dicht bij die filosofie van Enzo? Ferrari.
Absoluut, ja. Enzo heeft ook altijd gezegd, Enzo was natuurlijk de grote man achter en de Formule 1, maar ook de productie. En Enzo heeft vanaf het begin altijd al gezegd, wij bouwen altijd één auto minder dan waar de markt om vraagt. Ja. Dat zeiden ze in de jaren 60 en dat zeggen ze feitelijk nog steeds. Als je ziet naar de productieaantallen, ik geloof dat Ferrari in 2023 hebben ze 13.644 auto's gebouwd.
Ja, bijna 14.000.
Bijna 14.000. Ja. Dat waren er dan 400 meer dan het jaar daarvoor. Dus dat betekent dat de markt, die is gewoon gegroeid.
Maar twee keer zoveel als 7 jaar geleden.
Klopt.
Maar dus is die markt dan inderdaad zo gegroeid? Zijn er zoveel Chinezen met een dikke portemonnee bijgekomen?
Veel luxury brands, wat Ferrari natuurlijk feiten ook aan het worden is, die hebben het over net worth individuals. En als je dat natuurlijk op een mondiaal niveau gaat bekijken, is het aantal mensen wat zo'n auto wil en kan, nou in ieder geval kan kopen, is gegroeid. En je hoopt natuurlijk.
Wat moet je net worth zijn? Om jullie denken daarover na. Je hebt gewoon van met een tonnetje op de bank. Laat het vooral op de bank staan.
Of heel veel media waarde.
Veel media waarde.
Wat ons betreft mogen onze klanten hun laatste centen in een Ferrari stoppen. Dat vinden wij heel erg verstandig.
Wat is een beetje een net worth? Wat is de gemiddelde of een kan je iets over zeggen?
Dat vind ik eigenlijk een moeilijke vraag. Want
vindt u dan weer een moeilijke vraag?
Ik weet natuurlijk niet hoeveel geld onze klanten op de bank hebben staan.
Nee.
Maar ik weet wel wat je ervoor nodig hebt om een auto te kunnen kopen.
Ja.
En ik denk dat we wel kunnen stellen dat de mensen dat niet van hun laatste doen. Dus,
want het zijn ook mensen die houden van lekker eten, mooie kleren, dure huizen.
Dan kom ik weer op het woord luxury.
Ja.
Mensen die zich dat kunnen veroorloven, of het nou mooie kleding is, of horloges, of mooie woningen, die kunnen ook zich een mooie auto veroorloven. En daar is daar hangt wel een bepaalde
prijs. Dan willen ze ook iets speciaals. En dan is een Ferrari opeens misschien niet speciaal genoeg, zoals die zomaar uit de fabriek komt rollen. Dan moet die tailor-made.
Ja, wij zorgen voor behoorlijk wat keuzestress. Ja. Want Ferrari heeft al een vrij uitgebreide menukaart met opties die je al kunt bestellen.
Ja.
Maar daarnaast, als je dan toch zegt, nee, ik wil toch een stapje verder. Dan nemen we de mensen mee naar de fabriek. En waar een hele mooie afdeling is. En dan Ja, we hebben het net over de kleur grijs gehad. Maar als je dat woord grijs, Grigio, dat klinkt alweer heel anders.
Ja.
En dan, dan kun je ook zeggen, nou, deze kleur grijs werd in 1963 toegepast op de 275. En vindt u het leuk dat we die kleur op uw auto gaan aanbrengen? En dan hebben ze al een staal klaar liggen. En dan en het leer kunnen we
dus,
dan weer.
Dus je wordt wel een beetje gestuurd.
Ja, maar de klant moet het ook aangeven. Hè? Dus de klant kan zeggen, ja, wat wil je? Wil je de auto wat sportiever maken? Ja. Dus dan hebben ze een soort Scuderia-lijn. Dus dan zeggen ze, nou, wil je een beetje de kleur? Want we kunnen bijvoorbeeld de typische mat rode kleur van de Formule 1-auto kunnen we bijoorbeeld ook toepassen op een productieauto.
Dat is ook wel gaaf.
Leuk, ja.
Super
gaaf.
Goed idee.
Ja.
Wat is het gekste wat jij... Ja, dat is misschien lastig, want dan moet je iets over klanten zeggen. Maar wat zijn de echt gekke dingen waar je denkt, zo, nou, dit is wel bijzonder.
Dat is bij Telemeet wel heel lastig. Want eigenlijk is elke auto heel bijzonder. Maar de allereerste Telemeet-auto die wij ooit verkochten was een 458 Spider. De koper van die auto had al helemaal in zijn hoofd hoe hij hem wilde hebben. Hij wilde een Bugatti blauw.
Oh.
Ja, maar dan ben je dus bij Ferrari.
Ja, en is dat een beschermde kleur? Dan moet je.
Ja, nou ja, kijk, elke kleur kun je natuurlijk feitelijk wel nabootsen. Ja. Maar de auto is gekomen in Bugatti blauw. Maar het stickertje met Bugatti erop, dat is niet ingekomen. Nee. Dat weigerden ze.
Dat wilden ze niet.
Nee. Maar dat vond ik dan wel weer leuk.
Ja. Ja. Zo, maar ik was bij jullie, want jullie hadden een TaylorMade evenement. Ja. Hè? Natuurlijk bij al die auto's staan. En op een gegeven moment duizelt het je van de dingen. Wat was namelijk was ventilatie of de knoppen van met stof in plaats van leer? Of
De randjes bij de ventilatierozen zijn standaard rood. En dan bij deze auto was dat in het Alcantara. En dan matchte dat weer met de buitenkleur van de auto. En dat we stonden volgens mij bij die citroengele, matgele 12 competition.
Maar dat vond ik
fantastisch.
Ja.
Maar zover gaat het dus.
Ja, weet je, inderdaad.
Details.
Ja, keuzestress en zoveel dingen die je kan doen. En ook wel zorgen dat het een beetje smaakvol blijft. Wat mij opviel trouwens heel vaak, zeg maar, combinatie van, nou, we doen buiten een bepaalde kleur en dan komt dat binnen ook weer terug. Ja. Dat maakt het ook wel dat het een soort geheel is.
Ik vind wel, als ik dit ooit ga doen, dan ik even een maandje vrij nemen ervoor, denk ik.
Ik zou er toch? Dat is heel leuk, want dan ga je lekker naar Italië en dan gaan we daar naartoe.
Maar dat is denk ik voor klanten ook wel een reden ook om het te doen. Ja. Is gewoon dat hele proces. Hele gewoon een keer even lekker tijd in jezelf steken. Gezin lekker thuis laten. Nee.
Thuis, even de zaak vergeten. De beurskoersen daar laten.
De meest gevraagde model op dit moment. Waar is de meeste vraag naar?
Nou, eigenlijk. Ferrari heeft natuurlijk verschillende productfamilies. Om het zo maar te zeggen. We hebben de 296 gehad. De SF90, 812. En eigenlijk is de verhouding binnen die totale aantallen die Ferrari produceert. Is dat eigenlijk min of meer gelijk.
Okay.
Je ziet natuurlijk dat als een model net op de markt komt, dat daar dan de meeste auto's verkoop je dan in het begin. Maar we zitten nu eigenlijk in een situatie dat de auto's die worden geproduceerd, maar die zijn eigenlijk allemaal al uitverkocht. Dus van heel veel modellen kunnen we ook geen nieuwe auto's op dit moment meer bestellen. Dus wij zitten wachten op weer nieuwe
aanbod. Of je helpt een klant aan een occasion.
Uiteraard, ja, dat kan ook, want de levertijden zijn best lang.
Ja.
Je moet rekenen tussen de 18 en de 30 maanden ongeveer bij Ferrari. Dat is best een lange periode. En als mensen dan op dat moment nog geen Ferrari hebben, dan is het natuurlijk altijd een goede suggestie om een mooie gebruikte Ferrari aan te bieden.
Hoe vaak heb je een nieuwe klant, zeg maar, per jaar? Ik kan me voorstellen, ik kom ook wel eens bij jullie en dan is het ook, die heeft er al 15. Zo zeg je dat niet, maar en soms zeggen ze natuurlijk zelf, ik heb die nog en dat nog. Maar hoe vaak heb je echt, zeg maar, die Ferrari ontmaagding? Ja, een bijzonder moment.
Het leuke was dat, zeg maar, tot zo'n 15 jaar geleden zei Ferrari, iedere keer als er een nieuw model uitkwam, wij willen 70% willen wij nieuwe klanten hebben. Alleen, de merkentrouw bij Ferrari is heel erg hoog.
Ja.
Dus we merken toch wel, als er een nieuw model uitkomt, dat dan toch heel veel bestaande relaties heel snel hun hand opsteken en zeggen, ik wil graag dat nieuwe model bestellen. Dus dus het aantal nieuwe kopers wordt wel wat lager, zou je kunnen zeggen, bij nieuw. Maar het zijn vaak ook mensen die beginnen dan met een gebruikte auto. Want op een gegeven moment, als je een 2 jaar oude Ferrari koopt, dan maak je kennis met het merk. Dan ben je bekend bij de dealer. En dan word je ook meegenomen in het nieuws als er dan een nieuw model uitkomt. Ja. En wij ruilen natuurlijk ook heel graag dan weer die gebruikte auto.
Maar is dit hetzelfde met die volledig elektrische auto, denk je? Of denk je dat daar juist misschien wat nieuw publiek op afkomt? Omdat
Ja, nou,
wij zien het traditionele Ferrari-publiek er misschien wat minder op zitten wachten.
Dat is een hele terechte vraag. Alleen ik zie best wel dat een hoop Ferrari-rijders nu ook al een elektrische auto hebben voor bijvoorbeeld hun dagelijks verkeer. Ja. Of, dus ik denk dat dat wel meevalt.
We gaan het zien in de toekomst.
Ja, want, inderdaad.
Dat gaat nog wel even door met Ferrari de komende jaren, ongetwijfeld. Dankjewel, Sander van den Bij, directeur van Ferrari-dealer Kroijmans. En zometeen...
Ernest Knors, hij werkte jarenlang bij het Formule 1-team van Ferrari.
Ja, en Wouter, die test een Ferrari. Welke?
De Purosangue.
Tot zo.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer... ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Welkom terug. Dit is onze Ferrari special. En dan moeten we uiteraard ook een rondje rijden. Wouter test straks de Purosangue. Maar eerst...
Ja, praten over Ferrari is leuk, maar hoe is het om bij Ferrari in Maranello te werken? Dat weet onze gast.
Ja, en dat is Ernest Knors, voormalig medewerker bij het Formule 1-team van Ferrari. Welkom.
Dankjewel.
Je hebt er best een lange periode gezeten. Van wanneer tot wanneer?
Van 2005 tot 2012. Tot en met 2012.
Oh ja, dus je hebt echt het staartje van Schumacher meegemaakt.
Het staartje van de Michael Schumacher periode. Ja, ja. En toen Kimi Raikkonen. Ja. Nog een stukje Alonso meegemaakt. Dus wel een paar iconische rijders.
Ja. Ja, maar geen titels van Schumacher.
Nee, geen titels van Schumacher. Ik kan me nog heel goed herinneren dat hij in 2005 of 2006 een titel verloor. Dat de motor opblies in Suzuka. En ja, Ferrari en een motor die stuk gaat, dat is echt wel dramatisch. Dus daar werd toen nog wel even over nagediscussieerd. Ja,
aan Alonso, hè?
Ja. Aan Alonso die nog voor Renault reed toen, ja.
Dat kan ik me wel voorstellen. Het is een heet gebakerd volk, zeg maar, denken wij in Nederlands. Is het dan ook echt all hell breaks loose als daar zoiets misgaat?
Ja, heet gebakerd, gepassioneerd.
Gepassioneerd, nee. Ja, dat is een beter woord. Mooi, ja. Ja.
Maar nee, kijk, als zo'n motor ploft, hè. Kijk, Ferrari is toch gebouwd rond motoren. Eigenlijk, hè. En zo zei altijd, aerodynamica is voor mensen die geen motoren kunnen ontwerpen. Dus dan geef je een beetje het gevoel bij wat het merk waar het voor staat. Ja. Maar als zo'n motor dus ploft, hè, en dat is een Formule 1 motor in een race die het kampioenschap beslist. Dan komt die motor terug, die wordt helemaal uit elkaar gelegd. Die wordt op werkbanken in de werkplaats neergelegd. En dan mag het hele volk, het hele workforce van Ferrari daar komen kijken... naar alle schroefjes en onderdeeltjes die verwrongen zijn. En iedereen heeft zijn mening erover. En dan wordt daar pittig over gediscussieerd hoe dat toch kan.
Ja.
En dat is een beetje Ferrari. Het is wel een uniek bedrijf.
Maar worden ze ook een beetje gedwongen om daarnaar te kijken? Van kijk eens wat jullie verkeerd hebben gedaan?
Nee. Je kan ze niet weghouden. Dus iedereen wil zijn mening daarover geven. Dat is misschien ook het probleem. Hè? Kijk, ik heb ook bij een Duits team gewerkt, bij BMW. En daar is het veel gestructureerder. Dan kan je niet zomaar... naar iedereen die naar een motor komt kijken, dat kan niet. Maar bij Ferrari, ja, iedereen heeft een mening. Iedereen is gepassioneerd erover, wil zien, is het zijn deel wat stuk gegaan is? Wat is er mee aan de hand? Ja, en die passie is super, maar... of dat de beste organisatie is om het probleem in op te lossen... dan mag je wel een vraagje bijstellen.
Hey, wat was het uiteindelijk? Want
het was een ventiel.
Uitlaatventiel,
ja.
Een uitlaatventiel.
Ja. Dat was bij, kijk, dat waren V10 motoren met nog ongelimiteerde. Nee, dat was al 19.000 toeren, dus nog steeds hoog, maar niet ongelimiteerd meer. En ventielen, vooral uitlaatventielen, zijn daar toch nog wel een heel delicaat punt bij.
Ja, nou serieus, maar wat doet de uitlaat? Ja, ik snap van de ventiel doet.
Uitlaatklep.
Maar... ja, uitlaatklep. Okay.
En in de cilinder komt.
Dus, Oké. Wat was jouw taak binnen het team? Voor de mensen die je niet kennen.
Ik had leiding over alle klantenteams eigenlijk. Dus er waren natuurlijk teams die Ferrari-motoren, versnellingsbakken, kerstsystemen gebruikten buiten het hoofdteam om.
Ja. Yeah.
En die mensen of die teams die zo'n motorpakket kopen, die krijgen een heel supportpakket erbij. Ingenieurs, mechanics. En daar had ik de leiding over. Dus een mannetje of 30 binnen het Ferrari motorenafdeling. Die dan eigenlijk voor de klantenteams de motoren onderhoudt en op scherp zet voor racegebruik.
Welke klantenteams waren dat toen?
Ja, dat varieerde een beetje. We zijn begonnen met een zeker Red Bull team. Oh. Met een zekere Adrian Newey. Die na 1 jaar al snel gezien had dat hij met een Ferrari motor toch misschien weinig kans had om wereldkampioen te worden. Ja. Misschien wel juist gezien, maar daarna met Renault waren ze ook niet zo enorm gelukkig. En daarna Spijker. Hè? Spijker hebben we als klantenteam gehad. We hebben nog,
dat is makkelijk gewoon in het Nederlands communiceren.
Ja, weinig met de Nederlanders daar gecommuniceerd. Volgens mij wisten ze niet dat de partner aan de andere kant de Nederlander was die de leiding had over de afdeling die de motoren voor hen verzorgde. Zeg misschien ook genoeg.
Ja. misschien, ja.
En we hebben nog Toro Rosso gehad. Hè? De enige keer dat een Ferrari motor buiten een Ferrari chassis een race gewonnen heeft. Op Monza met Sebastian Vettel.
Ja, dat is ook bijzonder.
Ja.
Ja, want het is natuurlijk altijd zo van, maar het kan toch bijna niet zo zijn dat Ferrari aan de klantenteams, zeg maar, motoren levert die beter zijn dan wat je in je eigen auto. Ik neem aan dat er altijd wel een soort, verschilletje is. Of dat niet bewust? Of hoe werkt dat?
Dat ligt heel erg aan de regels. Als je teruggaat naar voor mijn tijd bij de klantenteams, zal ik maar zeggen, dan had je Sauber, hè, toen Kimi Räikkönen daar opkwam. En toen was de spec van de motor, de V10 motor die toen geleverd wordt, was inderdaad 2-3 stappen ouder. Maar toen was de ontwikkeling van de motoren open. De motoren werden niet gehomologeerd. Hè, dus bevroren qua ontwikkeling voor een seizoen. En dat was in mijn tijd met de V8 vanaf 2006 wel zo. Dus 1 motor werd gehomologeerd. En die motor werd eigenlijk ook gebruikt bij alle klantenteams.
Ja, ja.
Omdat je, als je dat gaat veranderen, als je een andere motor bij een ander team inzet, en dan leer je ook niks meer. Hè? Dus die motoren moesten toen langere kilometers, meer raceweekenden houden. En als je dan allemaal verschillende specificaties van motor gaat gebruiken, dan leer je eigenlijk niks meer.
Nee,
en dat was toen een bewuste keuze om dat gelijk te trekken. En dat is ook de juiste keuze geweest. Want daarbij blijf je wel relevant. Je verdubbelt eigenlijk je testkilometers die je op zo'n motor rijdt.
Ja, het heeft in ieder geval niet geholpen bij Ferrari. Hè? Of ligt dat niet aan de motoren?
Nou, als je nu kijkt, dan zijn motoren eigenlijk niet meer het onderscheidende product. Hè? De motoren zijn zo geregeld, zo gecontroleerd door de regels, dat je qua prestatieniveaus tussen de topmotoren eigenlijk weinig verschil meer hebt. Hè. De verschillen in rondtijd worden nu gemaakt door aerodynamica, door dus de field dynamics.
Ja.
En die motoren zijn niet meer performance.
Is dat dan ook een beetje het probleem van Ferrari, dat ze de aerodynamica een beetje verwaarloosd hebben?
Ja,
dat ze het ooit niet belangrijk vonden.
Ja, precies. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk wel, dat heeft zich wel veranderd.
Ja.
Maar het is wel zo dat waar je vroeger de mogelijkheid had om misschien waar je sterk in was met motoren een tekort te goed te maken. Ja. Dat kun je nu niet meer. Je bent veel meer beperkt met wat je eigenlijk kan doen om een auto snel te maken.
Is het jammer?
Ja, van de ene kant jammer, maar het is van de andere kant ook te begrijpen, want de motorontwikkeling is extreem duur. Nou ja, het is heel erg ingezet op budget caps en controleren van budgets, wat de sport eigenlijk ten goede is gekomen. Ja. Want alle teams zijn nu winstgevend. Dat was in mijn tijd absoluut niet zo.
Nee.
Dus
het is ook wel leuk dat als een keer even zo'n miljardair even een team probeert op te poken en dan gaat het dan weer mis. Weet je, dat zorgt ook voor dynamiek. Hè? Daardoor hebben we dus even een Spijker F1 team gehad. Wat natuurlijk toch wel een hele dure hobby. Laten we toch maar weer stoppen.
Ja, en het was eigenlijk ook het leuke verhaal. Hè? Dus je had de verhalen aan de top van het veld, de echte sterke teams. En dan had je aan de achterkant van het verhaal de Stoddards, de Eddie Jordans en de mensen die toch op een of andere manier alle touwtjes aan elkaar knopen. En dat ook knap deden. Ja. Maar dat was wel een heel ander speelveld dan wat het nu is.
Ja, ja. Aan de andere kant, nu gaat straks al het geld naar coureurs. En dan kan Lewis Hamilton een zesde jacht en een vierde privévliegtuig kopen. Omdat dat zit niet in die budgetcap, hè, die salarissen van de topcoureurs.
De top 3 verdieners van het team, hè, technische of managementmensen, plus de rijderssalaris zitten er buiten. Dus ja, Lewis kan denk ik behoorlijk wat centjes bijschrijven. Maar ik denk dat hij alles zou opgeven voor de 8e wereldtitel in een Ferrari.
Dat is misschien ook wel. Nou ja, dat is wel de vraag, zeg maar, die ik ook wel eens heb rondom coureurs. Ja, op een gegeven moment heb je volgens mij gewoon geld genoeg. En is het, zeg maar, voor jou en de volgende generatie die na je komen. Van, ja, weet je, of het nou 50 of 100 miljoen is.
Ja,
het maakt me niet zo meer wel. Maar ja, nou ja, weet je. Niet je eerste miljoen is volgens mij leuk. En daarna, nou ja, vast ook allemaal leuk. Goed, maakt het.
Ja, maar dan kunnen ze een team kopen als ze miljardair zijn. En ja, dat is de snelste manier om weer miljonair te worden.
Precies. Ja. Je hebt ook bij andere. Je hebt lang in de autosport gewerkt, hè?
Ja. Alleen maar.
Alleen maar. En waar allemaal? BMW volgens mij zei je net inderdaad.
Ja, ik ben begonnen bij Cosworth. En dat was eigenlijk de motorenfabriek voor Ford. Ja. Toen dat Jackie Stewart zijn raceteam oprichtte, Stewart Ford. Toen ben ik bij Cosworth begonnen. Fantastische tijd gehad in Engeland. Daarna bij BMW gewerkt, BMW Williams. De tijden van Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher. Toen er nog gewonnen werd bij Williams. Fantastische motoren, BMW V10. En daarna naar Ferrari. Dus, en toen ik uit de Formule 1 weg ben gegaan, heb ik mijn eigen team in het DTM en het WEC opgezet voor BMW.
En nu eigenlijk?
Ja, nu zijn we uit de actieve racerij en knappen we oude historische Formule 1 auto's op. En dat is hartstikke leuk, want wat we vroeger met 80 man met de hoogste druk in een paar dagen doen. Ja. Dat doen we nu met twee jongens in een schuur.
Ik wou zeggen met twee stagiairs in een schuur. Maar
ja, precies.
Er geen stagiair. Oh, nou ja, maar dat is een onderwerp. Daar moeten we een andere keer nog maar zo weer. Maar dat is wel heel erg leuk. Ik wist het niet. Nu je het zegt, denk ik, ja, er ging opeens een belletje rinkelen. Maar dat is misschien voor later nog wel een keer zo om op terug te komen. Want daar hebben we eigenlijk weinig tijd voor vandaag. Was de tijd bij Ferrari het meest bijzonder?
Ja, als je... Kijk, Ferrari...
Sowieso het beste lunch.
Nou, dat sowieso. Kijk, als je uit Engeland komt, dan is het qua lunch alles wel een verbetering. Niet dat de Engelse keuken
de
heel
vis
slecht
en
is. Maar
chips kwamen je neus uit.
Nou, nee, ja, ik heb een jaar in Engeland gewoond. Dat was in de jaren 80 overigens. De Engelse keuken is best beroerd hoor. Ja.
Ja, ja, als je naar een pub gaat, dan kun je nog wel eens een goede pub. Ja. Maar als je zo gauw ze thee in mijn melk melk in mijn thee gaan doen, dan hou ik de melk. Maar goed, kijk, Formule 1 is bijzonder. Maar binnen Formule 1 is Ferrari echt het non plus ultra. En zeker, kijk, ik ben een motorenman, motoringenieur. En als je dan bij een bedrijf zoals Ferrari kan werken aan motoren, ja, dat is een unieke uitdaging. En heel die, niet alleen die streek, maar dat hele dorp, Maranello, Modena, die hele omgeving, ja, dat ademt die hele sfeer van dat team uit. En als je daar in de middag je lunch gaat doen en je ziet al die mannetjes in rode pakjes van de ene kant van de weg naar de andere kant lopen omdat ze naar de Mensa gaan. Ja, dat is uniek. En dat ik heb in Engeland gewerkt en in Duitsland gewerkt. Maar dit, de beleving van het volk en hoe dat achter dat team staat en hoe ook binnen dat team het beleefd wordt, dat is echt uniek.
Het is ook het enige dorp waar gewoon midden in het dorp een circuit ligt. En weet je, ik heb ooit gereden naar Fiorano. En dan was het, dan moest je even ergens van het gas. Twee punten volgens mij, want daar was de geluidsmeting. Nou, dan ben je gas. Weet je weer erop. Heel Italiaans.
Als je dat vergelijkt met hoeveel klachten je over Zandvoort krijgt, dan is dit eigenlijk onmogelijk. Maar het ligt inderdaad in het dorp en iedereen is er trots op.
Hoe is het om met Italianen samen te werken? Leuk en uitdagend.
Ja, ik zeg altijd dat ik ik heb geen haar meer, maar ik had het wel voordat ik naar Italië ging. het is anders. Ze zijn heel gepassioneerd, maar het is af en toe lastig om ze allemaal in een bepaalde richting te krijgen. En als je dat dan vergelijkt, ik kwam van BMW. En een Duits team, heel Duitse organisatie. Dus als daar in een vergadering gezegd werd, iedereen zijn laptop dicht, telefoon uit. En aan het eind van de vergadering werd gezegd, we gaan die richting op. Dan ging iedereen die richting op. En als je in Italië aan een vergadering begint, dan moet iedereen er zijn. Dan moet iedereen zijn zegje doen. En dan zijn alle laptops en telefoons aan. En het is gewoon een hele andere sfeer. En als je daar te sterk tegen ingaat met je beetje Nederlands of Duitse mentaliteit die je daar dan wil brengen, dan werkt het ook helemaal niet. Dus je moet wel die mensen proberen mee te nemen. En dat is echt binnen dat bedrijf, vond ik dat wel een uitdaging. Je moet ook de taal kunnen. Hè? Dus ik was eigenlijk veronderstelling dat als je erheen gaat, dat de rapporten allemaal in het Engels zijn.
Ja, maar het is gewoon allemaal Italiaans.
En het eerste bericht wat ik kreeg van het circuit over de motorafdeling was helemaal in het Italiaans.
Ja, dus en je hebt nog geen Google Translate op dat moment.
Nee, dat niet. Nee. Dus ik heb heel snel Italiaans geleerd.
Ja. Heb je nog contact met mensen die daar werken?
Ja, absoluut. Dus het is ook een team waar heel veel traditionele mensen zijn daar eigenlijk al gaan werken als een traditie. Hè? Dus het is een heel bekend boek over Enzo Ferrari. En dan beschrijft hij het begin van zijn bedrijf in. En er staan sommige families in die nog steeds daar werken. En dan begrijp je ook hoe moeilijk het is om dingen te veranderen binnen die organisatie. Omdat dat zo traditioneel is hoe dat in elkaar zit.
Dat was vroeger een beetje bij Philips ook het geval. Hè? Dat is dus ook bij Ferrari. Maar is er inmiddels wel veel veranderd? Want als je naar het Formule 1 team kijkt, dan denk je nog steeds dat ze allemaal de andere kant op lopen.
het is heel makkelijk van buiten te oordelen wat er fout gaat. Ja. Hè? Dus het is heel oenig als je een pitstop doet en de banden staan allemaal niet klaar. Maar als je naar de achtergronden gaat kijken, zeker hebben ze niet alles goed gedaan. Nee. Zeker is qua strategie een van de punten die ze moeten verbeteren. Maar er zitten ook wel dingen in die heel verklaarbaar zijn. En dan is, kun je niet altijd terugvoeren op de mentaliteit of de zal ik maar zeggen, dat het Italiaanse mensen zijn die dat doen. Het is een beetje overtrokken om dat daarop terug te voeren.
Maar hoe kijk jij ernaar dan, hè, als tijdens zo'n race toch de radiocommentaar is en dan hoor je plan F. Ja. Dan denk je van, hoezo plan F? Waar gaat dit over?
Ja, je kan ook zeggen, nou goed dat ze nadenken over zoveel backup scenario's. Ja, maar net, kijk, als het werkt, is het allemaal prima. Maar het is wel...
Ik denk dat je, daar sla je wel de spijker op zijn kop. En dacht ook van, op het moment dat alles goed gaat... en of je natuurlijk toch even een foutje kan corrigeren... omdat je auto gewoon veel beter is... dan heeft niemand het meer over dat foutje. Ik weet dat, volgens mij was de kwalificatie van Max Verstappen in Monaco... dat ik dacht, zo, je zit echt zo dicht bij een goede crash. Maar die had je niet. En dus ben je nummer uno. En vanaf daar win je alles. Maar dat had ook net anders kunnen gaan. En dan als je dan natuurlijk net de pech hebt... dan
Maar als je al 17 jaar geen wereldtitel wint... dan is dat geen pech meer. Dan gaat er iets gewoon structureel niet goed.
Nee, absoluut. Je kan het ook niet goed praten... dat het allemaal roze geur en maneschijn is. Maar ik denk dat het bij Ferrari heel snel... uit elkaar getrokken wordt en als kritiek wordt gezien op de, zal maar zeggen, de chaotische werkstijl en whatever. Uiteindelijk, als je gaat kijken, als zij een slecht seizoen hebben, zijn ze nog steeds derde. Hè? En, er zijn best wel wat teams die verder afzakken. Hè? Neem Williams.
Ja. Dus dat McLaren.
En dat zijn
Renault, Alpine.
Dus het zijn grootmachten. En toch presteren zij het steeds om erbij te blijven. Alleen hun verwachting is dat ze iedere keer voor het kampioenschap meedoen. Of de verwachting van het land is, of van de wereld is.
Ja.
En dat kunnen ze niet waar.
Ze worden tegelijkertijd helemaal afgemaakt in de Italiaanse pers. En tegelijkertijd op de schouders gedragen. Dat is ook echt wel heel moeilijk.
Ja, en het is, kijk, ik heb dat zelf dan ook meegemaakt. Als je daar de Gazzetta dello Sport hebt en die komt iedere dag uit en die moet iedere dag 7 pagina's motorsport vullen, dan wordt alles uitgevergroot en alles wordt uit elkaar geplozen. En ja, dat heeft ook zijn effect op de mensen die daar werken. Dus,
maar gaat het nog goed komen?
Ja, want hoeveel pijn doet dit in Maranello? Hè?
Nou ja, daar kom je een beetje uit bij wat er nu gebeurt. Hè. Ik denk dat een van de grote problemen is dat je niet binnen Ferrari iemand hebt die de absolute zeggenschap heeft. Hè. Dus altijd, ik kende Mattia Binotto heel goed. En ik geloof niet dat hij de volledige controle heeft gehad. Hij zou bijvoorbeeld niet kunnen beslissen dat een Leclerc of een Sainz weg moest. Dat zal altijd afgetekend moeten worden door een hogere macht nog. Okay. En dat is wat het heel moeilijk maakt. En als je dan teruggaat naar de succesperiode waar John Todt, Matt Ross Brawn, Michael Schumacher tot 5 keer wereldkampioen werden. John had wel de hele controle. Ja. Die kon dat wel. En dat heb je nodig bij een team. Kijk naar Toto Wolff. Die kan dat wel.
Ja.
En dan is het nog steeds
en ook een coureur, denk ik. Hè? Want Michael Schumacher natuurlijk ook een tijd bij Ferrari. Dat was een Duitser. Dus die ging ook niet alleen maar gezellig pasta eten, denk ik.
Nee, maar die nam ook... Weet je, Michael is gekomen en die heeft daar ook zijn structuur omheen gebouwd. Ja. En die nam een Ross Brawn mee. Nigel Stepney, chief mechanic, die echt de jongens helemaal onder controle had. En dat heb je nodig. En Leclerc, met alle respect, als je binnenkomt als rookie, dat kan je ook niet verwachten. Maar als nu een Hamilton wel binnenkomt en die neemt wel de juiste mensen mee en die creëert dat juiste...
Maar heeft hij dat, Hamilton, dat hij dat doet? Want ik verwacht dat eerlijk gezegd veel meer bij een Max Verstappen bijvoorbeeld. Ja. Dat die gewoon eist van jongens, als ik kom ooit... Hè, ik zou het prachtig vinden als hij ooit naar Ferrari zou gaan. Ik weet niet of die dat gaat doen, maar van hem verwacht ik... Hij moet tot in de puntjes. Alles moet goed geregeld zijn, anders doe ik het gewoon niet.
Ja, ik denk dat je dat gelijk in hebt. Ik denk dat Max veel meer een karakter is in die stijl.
Ja.
Het andere wat ik raar vind, is ik denk dat Hamilton gewoon te laat in zijn carrière is. Hamilton ziet het als, denk ik, een mooie afsluiting voor zijn carrière. Maar als je als team echt ervoor wil gaan, zeker die kwaliteiten wil je hebben, maar dan wil je hem 5 jaar eerder hebben. Dan wil je hem eigenlijk in de bloei van zijn carrière hebben. En, en als je een puntje van kritiek mag hebben, dan denk ik dat het is. Hè. Dan had je misschien toch meer moeten zeggen, zet alles op Leclerc, bouw daar je team omheen, maak een auto die ook past bij die rijstijl. En eigenlijk met Hamilton erbij, ze hadden die weg ingeslaan, we gaan met Leclerc vooruit. En nu komt Hamilton erbij. En dat is toch het wringt een beetje, denk ik.
Ja, maar aan de andere kant is het natuurlijk lastig. Hè? Want Leclerc en Sainz wel goed, maar hadden niet ervaring. En die zitten al, zeg maar. Die zijn al meegezogen in de Italiaanse, zeg maar, manier van werken. Je hebt ook een soort reset nodig, denk ik, als team. Om te zeggen, oké, bam, nu even anders. En hopelijk werkt dat.
Ja, en ik denk dat daar... Kijk, als je een beetje verder gaat zoeken in wat er nu gebeurd is. Je hebt Hamilton die naar Ferrari gaat. Er zit nog iets voor de Loïc Serra is een senior engineer van Mercedes, die al de overstap heeft gemaakt. Ja. Hamilton heeft er waarschijnlijk heel veel vertrouwen in, dus dat zal hem ook hebben gepromoot om erheen te gaan. En dat moet je gaan creëren. Je moet eigenlijk de juiste infrastructuur hebben voor iemand als Hamilton om daar kampioen te kunnen worden. Dat ligt niet alleen in de rijder, maar dat ligt aan de technische mensen en het, wat je gaat ontwerpen en hoe je dat gaat inzetten. Dat moet ook op het hoogste niveau komen.
Nou ja, daar hebben ze dus nog een jaar de tijd voor, zouden we kunnen zeggen. Want heel veel informatie van Mercedes zal die misschien wel niet meer krijgen. Even nog naar jou, want we hadden het er net over. Tegenwoordig restaureer je oude Formule 1 auto's met je bedrijf Parabolica. Ik neem aan ook Ferraris.
Nee, Ferrari heeft dat een beetje afgeschermd. Hè. Die hebben een hele mooie eigen afdeling, kosten cliënten. En hebben daar een goed verdienmodel aan. Dus dat is lastig om daar aan te komen. Maar er zijn er genoeg andere mooie auto's om, om mee te werken.
Ja. Ja. Heb je zelf ooit een Ferrari gehad?
Ik heb ooit een Ferrari gehad, maar die kreeg je niet van de fabriek. Want die bouwen eigenlijk. Nee. Die geven niet eens discount aan medewerkers. Nee. Maar ik heb wel een 365 GT2 plus 2 gehad. Okay. Een Queen Mary noemen ze die. Ja. Die een hele grote auto uit de 1968. Dus een mooie klassieke Ferrari.
Ja. Is dat V12 toch? Dus dat
absoluut.
Absoluut. Ja.
Is er iets anders?
Mooi, mooi. We gaan nog een keertje met jou praten over Parabolica volgens mij.
Ja, heel leuk. Om daar wat dingen. Daar hebben we nu te weinig tijd voor, maar dat is natuurlijk wel heel interessant, want daar doe je natuurlijk hele gave dingen. Dus dat als je tijd wil maken, dan nog graag een keer.
Precies. Dankjewel voor je komst naar de studio, Ernest Knorrs. Hij is voormalig medewerker bij Ferrari, het Formule 1-team en eigenaar van Parabolica. Analist bij Viaplay, niet te vergeten. Hè?
Jazeker.
Het gaat weer beginnen allemaal. Ja, leuk. En wie wordt de wereldkampioen?
Nou, als je echt wil gokken, ik denk Max. Maar ik denk dat het moeilijker gaat worden.
Ja, en welke is de grote uitdager dan?
Nou, ik verwacht eigenlijk toch een beetje meer van Ferrari. Maar een McLaren en Mercedes. Ja. Ik denk dat de competitie een stuk intenser gaat worden.
Leuk, we kijken er naar uit. De rijimpressie. Ja, geen Ferrari special zonder rijimpressie in een Ferrari. En dat is dan de Puro Sangue geworden.
We gaan hier een lekker weggetje op. We zijn in de Champagne-streek, dus een beetje zo Epernay en Reims in. Het is hier wel nat en glad en overal modder op de weg. We zien ook al, de auto wordt alweer een beetje viezig. Ik weet niet of die de komende dagen... Ja, ik kan proberen te praten, maar het lukt eigenlijk niet. En is het binnenin eigenlijk nog wat stiller dan buiten, want buiten echt, mijn god. Wat een geluid. En wat een power. Ja, de Ferrari Puro Sangue. Laten we het meteen even over die motor hebben. F140L ANA. F140 in ieder geval V12. 6,5 liter groot. We kennen dat blok uit alle V12 Ferraris. Hè. Dus de F12, 812 en dat soort auto's. Vergeleken daarbij een iets ander inlaattraject. Om iets meer koppel onderin te krijgen. Dat is aardig gelukt, maar ja, dit is natuurlijk wel een motor die het moet hebben van toeren. Ik zet even de toerentiller erbij. We rijden nu pas 4.500 toeren, maar kunnen door naar 8. We zouden shift lights moeten hebben in het stuur, maar op een of andere manier, iemand heeft het uitgezet of het doet het gewoon niet. Dus af en toe doen we even de toerenbegrenzer aantikken. Ik heb hier voor mijn neus overigens wel gewoon een grote toerenteller. Kan ik ook Apple CarPlay neerzetten? Daar gaan we het zo over hebben. Dit is een raar blok. 6,5 liter groot. Atmosferisch. Ja, eentje van die laatste atmosferische blokken. En inlaat- en uitlaattraject geeft gewoon zo'n geweldig geluid. Performance natuurlijk ook wel echt waanzinnig. Is echt wel geweldig. 725 pk en 716 Nm aan koppels. Die overigens dan wel weer pas vrij komt bij 6250 toeren, maar vanaf 2100 toeren zegt Ferrari 80% van het koppel beschikbaar. Is ook geen koppelbaas als je in eerste instantie ermee rijdt. En dat komt ook wel deels door de versnellingsbak. Je ziet mij flipperen. Dat is eigenlijk wat je moet doen. Acht traps automaat. Als je hem in automatische stand laat staan, dan gaat hij vrij snel naar een achtste versnelling. Als ik dat nu doe, even naar 8. Ja, dan rij ik 120 en dan 2000 toeren. Ja, dan heeft die motor er gewoon niet echt zin in. Dus je zal een beetje moeten flipperen. En dat is ook wel lekker, hè, om dan zo hoog in de toeren te laten. En als er een stukje recht rond, oh, voel een beetje wielspin achter. En dat is overigens ook wel een dingetje. Dit is wel zo krachtig, hè, dat je daar wel rekening mee moet houden. Dat hij ook wel weer een keer een stapje wil gaan zetten. Maar zelf flipperen, dat is wel belangrijk. Dan Ferrari Puro Sangha. Ja, wat is het? Het is, ja, een crossover. Niet echt een SUV. Het is de eerste vierzit Ferrari met vier deuren. Zo omschrijft Ferrari mezelf. Ik weet dat jullie kijkers wel licht zullen denken, ja, het is ook een soort concurrent voor een Lamborghini Urus, hele dikke Cayennes en zo, maar toch wel weer een ander karakter auto. Wel weer echt wel meer sportauto, die dan toevallig iets meer ruimte heeft. Vier zitplaatsen, kofferbak van 478 liter, vrij grote benzinetank die je ook vrij hard nodig hebt, want ja, atmosferisch V12. Plus een volumeknop die je met je voet bedient, betekent dat je niet heel zuinig rondrijdt. Terwijl start-stop wou ik zeggen, maar ja, mooi, is er gewoon start-stop. Even over de prestaties hebben, anders een lekker sprintje aan de 3,3 seconden naar de 100, 10,6 naar de 200, vanaf nul is dat, tot zo'n 310 km per uur. Ja, dit is echt wel lekker agressief. Ik zou nu weer even op manueel schakelen. Dit is echt snel. Echt heel snel. En natuurlijk, er zijn snellere auto's, maar geen moment dat je denkt, nou, hadden we nu maar dit of dat gekocht. Weet je, dit is, ja, op alle gebieden heel snel.
Ja, Wouter. Is het echt een Ferrari?
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Geen SUV, hè, dat mogen we niet zeggen.
Nee.
Wel heel praktisch. Je kunt er zo mee naar de Gamma of de IKEA de bouwmarkt.
Ja, kan denk ik wel. Maar goed, ja, ik was naar de IKEA met mijn Porsche 911.
Ja, dus
ging ook goed. Dus, ja. Nee, wel. Ja, vier deuren, vier zitplaatsen, redelijk grote kofferbakruimte. Een verbruik waar je echt de tranen van in je ogen springen als je natuurlijk die V12 een beetje gebruikt.
Oh, klassiek Ferrari, V12.
Ja, waanzinnig. En hoe, weet je, hoe langer je hem rijdt, hoe meer verliefd je op dat blok wordt. Ja. Dat is gewoon heel speciaal.
We hoorden, er gaat natuurlijk een elektrische Ferrari komen. Ja. Volledig elektrische. Maar die V12, die moeten ze toch wel gewoon
hier
houden.
Ik hoop het dat ze die houden, ja.
Die Puro Sangha, wat is het prijskaartje?
Begint bij 500 en een beetje 1000 euro. En dan moet je niet al te veel opties aanvinken. Ja, je gaat altijd opties aanvinken. Ja. En dus een kleurtje aanvinken. Nou ja, dat loopt op.
Leuk.
Ja.
Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via onze website, via onze app. Die moet je even downloaden. Of een podcastplatform naar keuze.
Abonneren maar en volg ons op X, Facebook, Instagram, LinkedIn.
Ik ben Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.